De schriftlezing vanmorgen is uit Jesaja 52 en uit Lucas 2. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten volgende week zondag, 's morgens door kandidaat A.M. van Maurik uit Driebrugge en 's avonds dominee van de Wind. Betreft de voorbeden, dat doen we voor Peter, Riek en Gerlinde, die hun werk in Centraal-Azië zijn begonnen en vragen om een zegen over de contacten die ze gaan opbouwen. We doen vanmorgen ook voorbeden voor mevrouw De Weer Colijn in verband met haar afnemende krachten. Op donderdag 19 december is er in deze kerk de kerstfeestviering van basisschool De Rank voor de kinderen van groep 5 tot en met groep 8, aanvang 7 uur. Iedereen is hartelijk welkom. De collecte vanmorgen, de eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. En de voorzang vanmorgen is het eerste vers uit Psalm 146. Prijs de Heere met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van de lofzang van Zacharias. Het tweede vers uit de gezangen achter de psalmen. De lofzang van Zacharias, het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. En wat er verder volgt in vers 2 van de lofzang van Zacharias. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, gaan we zingen van Psalm 25, het 9e vers. Sla op mijn ellende de ogen, zie mijn moeite, mijn verdriet. Psalm 25, het 9e vers. Hoort nu de wet van God. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus zei, toen hem gevraagd werd wat het grote gebod is in de wet: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Groot en heerlijk God, u de eeuwige, de levende, u brengt mij de lof vanwege uw grootheid en majesteit. Breng u de lof vanwege uw geduld en barmhartigheid. We danken u, Heere, voor uw trouw over ons leven, de zegeningen die u daarin schenkt, dat ons draagt en onderhoudt, ook vanmorgen weer samen roept als gemeente om zo onder uw woord te zijn in de kerk, of ook thuis te luisteren. We brengen u daarvoor de dank toe. En we bidden dat u ons genadig bent, ook vanmorgen. We hebben geluisterd naar de woorden van uw wet. U hebt ons geschapen dat we u zouden eren, u zouden lief hebben boven alles, u zouden kennen en dienen met alle krachten. En u bent het waard. U bent die grote God die dat toekomt. En we belijden vanmorgen ook dat wij dat doel zo niet meer halen. Omdat we gezondigd hebben. Omdat ook in onze gedachten, woorden, daden, wij uw wet keer op keer overtreden. En nu bidden wij om uw vergeving. Wilt u verzoening doen over al onze zonden. En ons aanzien in Christus, in het offer dat hij gebracht heeft. Het volkomen offer van zijn leven aan het kruis van Golgotha. Ja, Heere, dat is de grond. Dat is de betaling waarop wij pleiten. Wanneer we ook vanmorgen in het gebed voor uw troon komen en u bidden om uw zegen. Dat u zelf bij ons bent en dat u zelf met uw Heilige Geest in onze harten werkt. Dat uw woord kracht doet, opdat het ons roept tot het leven met u. Opdat wij worden opgewekt, ook versterkt in het geloof. Om u te kennen en groot te maken. Leer het ons, Heere, met uw woord en met uw Heilige Geest, om in uw wegen te gaan. Maak ons daarin trouw. Geef de liefde ook van u in ons hart. De liefde voor u en voor uw woord en voor uw dienst. De liefde voor elkaar in de gemeente en daarbuiten. Opdat wij zo ook weer het beeld van u mogen zijn. Dat ook in ons leven uw licht mag schijnen. Wij bidden van u dat u zelf ons daarmee vervult en de krachten voor geeft. Wilt u zo ons genadig en nabij zijn. Door de vergeving van het bloed van Christus en door zijn Heilige Geest. We bidden dat u ons helpt in luisteren en spreken. In de verschillende taken van de eredienst. Wees met degene die op de kleine kinderen passen. De oppas en met de kinderen daar wilt u ook hen zegenen en bewaren. We bidden voor onze organisten en voor de koster. Alle die zo een bijdrage leveren aan de eredienst en ook de ambtsdragers. Schenk ons samen uw zegen. Laat uw koninkrijk komen over heel de wereld. Laat uw woord zijn kracht doen. Opdat mensen u gaan verwachten. Voor hun redding, de redding van hun ziel. Maar ook om vrede te vinden en u te gaan eren zoals u het hebt bedoeld. En uw koninkrijk zo wordt gebouwd. Deze dingen bidden wij van u. In de naam van Jezus Christus. Amen. We gaan vanmorgen lezen in de profetieën van Jesaja uit hoofdstuk 52. Versen 1 tot en met 12. En ook een klein gedeelte uit het Nieuwe Testament. Het Evangelie naar Lucas. Uit hoofdstuk 2. De versen 36 tot en met 38. Maar eerst uit Jesaja 52. Daaruit is ook de tekst voor de prediking. Jesaja 52 en daarna enkele vers uit Lucas 2. En dan horen wij het woord van God in Jesaja 52 als volgt. Ontwaak, ontwaak. Bekleed u met uw kracht, Sion. Trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen. Schud het stof van u af. Sta op. Zet u neer, Jeruzalem. Maak de ketenen om uw hals los, gevangene dochter van Sion. Want zo zegt de Heere: voor niets bent u verkocht, u zult ook zonder geld worden verlost. Want zo zegt de Heere, Heere: vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. En Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen, spreekt de Heer. Want mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het weeklagend, spreekt de Heer. En voortdurend, heel de dag, wordt mijn naam gelasterd. Daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: uw God is koning. Een stem. Uw wachters verheffen hun stem. Tezamen juichen zij. Want ze zullen het zien, oog in oog, als de Heere terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidevolken, en alle einden der aarde zien het heil van onze God. Vertrek. Vertrek, ga daar weg, raak het onreine niet aan. Ga uit haar midden weg, reinig u, u die de heilige voorwerpen van de Heere draagt. Maar u zult niet overhaast weggaan, u zult niet als op de vlucht gaan, want de Heere zal voor u uittrekken en God van Israël zal uw achterhoede zijn. En dan lezen we uit Lucas 2, de versen 36 tot en met 38... Lucas 2, vers 36 tot en met 38. En wat we daar lezen, dat vindt plaats in Jeruzalem, in de tempel. Als het kindje Jezus daar gebracht is. Lucas 2, vanaf vers 36. Ook Anna was er, een profetes. Een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar die de tempel niet verliet, met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heer. En zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek is in Jesaja 52, het 8e vers. Dus ik wil u het woord bedienen vanuit Jesaja 52, in het bijzonder vers 8. Een stem. Uw wachters verheffen hun stem. Tezamen juichen zij. Want zij zullen het zien, oog in oog, als de Heere terugkeert naar Sion. We letten vanuit dit hoofdstuk en de achtergrond ervan op drie gedachten. In de eerste plaats een moedeloos volk. Ten tweede opgetogen wachtposten. En ten derde een dringend appel. Dus een moedeloos volk, een opgetogen wachtposten en een dringend appel. We zullen gaan zingen van Psalm 102, de versen 1 en 7. En uw gaven die zullen worden ingezameld in de collecte die zijn aangekondigd. En dan gaan we zingen uit Psalm 102, de versen 1 en 7. Gemeente, staat iemand te roepen bij een slapende? Luister maar naar Gods woord van Jesaja 52, hoe het begint. Ontwaak. Kom, word wakker. Opstaan. Aankleden. De jongeren die kennen dat wel. Het is tijd. Opstaan. Zijn jullie wel eens een uur te vroeg uit bed geroepen? Door een misverstand, niet goed op de klok gekeken, of je had die dag vrij. Hoe is dat als je te vroeg wordt wakker gemaakt? De meesten zijn daar absoluut niet blij mee. En sommige kinderen die weten dat wel. Als jij je vader of je moeder veel te vroeg wakker maakt, met veel kabaal, nou, die vinden dat vast niet fijn. Maar ja, als jij die dag naar een feestje toe mag, dan ben je enthousiast en je hebt er zin in. Alleen op de klok is het nog lang niet zover. En dat zou nu ook kunnen denken bij Jesaja 52. Moet u die profeet toch eens horen? Ontwaak, ontwaak. Word eens wakker. Sta op, bekleed u met uw kracht. Trek uw mooiste kleren aan. O heilige stad, Jeruzalem. Nou, dat klinkt alsof Jeruzalem zich klaar moet maken voor een feestdag. Terwijl ze er nu nog zo totaal anders bij ligt. Dat laat vers 2 ook merken. Onder het vuil, in stof en as vastgeketend. Schud het stof van u af. Sta op. Ga zitten en maak die ketting los. In vers 9 gaat dat nog even verder. Breek uit in gejubel, juich tezamen, jubel het uit, volk van God, laat er een vrolijk gejuich losbreken. Maar voor dit appel lijkt het nog veel te vroeg. Wanneer je naar de omstandigheden kijkt, hoe het is gesteld met Jeruzalem en met het Joodse volk, dan zijn ze daar nog helemaal niet aan toe. Voorlopig is er van die betere tijden nog niets te zien. En dat kan nog lang duren. Dat zouden we ook kunnen denken toen Jezus in de wereld kwam. Er is toen ook veel gejubeld. Een groot leger van engelen loofde God. Ere zij God in de hoge, vrede op aarde. Of neem de herders in de velden van Efrata. Jongens en meisjes, was dat niet veel te vroeg? Toen die engel kwam vertellen dat Jezus was geboren. Nou ja, die herders die hielden natuurlijk de wacht bij de schapen. Die waren dus wel goed wakker. Of in ieder geval een paar. Maar het was wel nacht. Het was zo lekker rustig, denk ik. En toen was er opeens een engel uit de hemel en die verkondigde herders grote blijdschap. Is dat niet veel te vroeg? Jezus was nog maar net geboren. Hij was nog een baby. Hij had nog helemaal niks gedaan. En dat zal nog jaren duren. Wat hebben die herders aan zo'n kleine baby? Ja, als Jezus groot is, dan doet hij grote en wonderlijke dingen. Wat denken jullie, jongens en meisjes?
waren de herders boos omdat die engel midden in de nacht verscheen, waar ze eerst zo enorm van schrokken. Wat moet je daar toch mee, zo vroeg? Nee, ze zijn niet boos. Ze zijn niet chagrijnig. Ze zijn echt blij. En weten jullie waarom? Ze geloven, dit is de heiland. Dat kindje, dat is wel onze zaligmaker. En nu weten wij dat God ons komt redden. Misschien duurt dat nog wel een tijd voordat dat helemaal gebeurd is. Maar ze geloven in hem. Ze geloven in dat kind, Jezus. En dat, ja, dat maakt hen wel al blij. En die herders die vertellen het overal, ze prijzen God. En later ziet Simeon dat kindje Jezus en ook hij is er blij mee en looft de Heere. Is dat niet een beetje voorbarig? En wanneer je verder leest in de Bijbel, dan volgt er nog een zware lijdensweg voor Jezus. Ze willen hem niet als koning. Zijn eigen volk verwerpt hem, wat komt er terecht? Van de vrede op aarde. In de tijd van Jesaja had het volk daar ook al zijn twijfels bij. Het ziet er met Jeruzalem niet best uit. Kijk er maar hoe in vers 9 die stad wordt aangesproken. Puinhopen van Jeruzalem. Dat waren het toen. Puinhoop. En uit vers 2 bleek dus dat ze in het stof ligt. Een volk in stof en as aangeslagen. Door verdriet. Ook gevangen. Aan een ketting gelegd. Of als we een stukje verder terugkijken. In het vorige hoofdstuk aan het eindje zei hij 51 vers 23. Er is tegen hen gezegd, ga liggen, dan lopen we over u heen. Ze waren diep vernederd door vreemde heersers die als het ware gewoon over hen heen liepen. Nog iets verder terug, zei 51 vers 17, daar heeft dat volk uit de beker van Gods toorn moeten drinken. En daarom ziet het er zo troosteloos uit. Er is dood en verderf in die stad, honger en geweld. De Heere heeft hen gestraft. Als het er dan zo met hen voorstaat, hoe kan Jesaja dat Sion zo tot vreugde aanwakkeren? Sta op, trek je mooiste kleren aan, breek uit in gejuich. Dat is toch veel te voorbarig. Is dat niet te vroeg om zo uitbundig te doen? Nee. Nee, dit is het woord dat hij moet brengen. En dit is het wat Jeruzalem moet doen. Ze moeten overeind komen. Vrij zijn. En zich verheugen. Ja, wij zouden kunnen denken, maar dat wordt een soort dolle dinsdag. Weet dat misschien? Dat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Op 5 september 1944. In die dagen waren de geallieerden vanuit het zuiden heel snel opgerukt richting ons land. Ze hadden op 3 september Brussel bevrijd. Op 4 september Antwerpen. En de nieuwsberichten waren in die oorlogstijd moeilijk te controleren. Maar men dacht in Nederland, nu gaat het wel heel snel. En overal in ons land gingen de geruchten rond. Men telde in gedachten gewoon nog wat verder. Als het zo hard gaat, nog 1 dag, nog 2 dagen, dan zijn wij ook vrij. Het is bijna afgelopen met de oorlog. En zo ontstond op 5 september de dolle dinsdag. En door heel Nederland had je toen emotionele taferelen. Mensen die gingen de straat op met oranje vaandels. Zingen de vlag al uit. Ja, en sommige Duitsers en NSB'ers die sloegen op de vlucht. Maar zo snel ging het met de bevrijding helemaal niet. Ze hadden te vroeg gejaagd. Ze waren te optimistisch geweest. En het grootste deel van ons land kreeg nog de hongerwinter. Er moest nog hard worden gevochten. Ze sneuvelden in de maanden daarna. Vele militairen en burgers. Ja, die jubelstemming, dat was een misverstand. Lopen we nou met de woorden uit Jesaja ook dat gevaar? Laat ik die vraag naar onszelf toe halen. Kunnen wij in het geloof niet een beetje te snel zijn? Een stuk enthousiasme over Gods daden, jubelen over het heil van de Heere? Later denk je, heb ik het wel goed begrepen? En later zou je kunnen denken, wat zie ik ervan? Het is nog steeds zo'n puinhoop. Let op. De profeet, in naam van God. De profeet, die spoort ons er wel toe aan. Hier in Jesaja, dat is geen misverstand. Zoals op die dolle dinsdag. De Heere, hij wil echt dat zijn volk het stof van zich afschudt. En dat die puinhopen al beginnen te zingen van vreugde. Als God ons zijn heil laat verkondigen, dan kun je daar vol van zijn. En zingen. Tot zijn lof. Toch zou u niet de eerste zijn. Die dat dan ook op een zeker moment misschien weer kwijt is. En dat je dan wel denkt, ja, ik was er zo vol van. Ik heb ervan gezongen. Was het niet te voorbarig? Je had misschien gedacht, en nu gaan de grote dingen gebeuren. En nu kan het niet meer stuk. Nu kan ik alles aan. Met God. De Heere zal wonderen doen. Wat zie je? Alsof er niets verandert. En misschien heb je dan zo'n tijd dat je een gemis voelt. Teleurstelling. In God. In jezelf. En waarom zijn andere gelovigen veel minder blij? Heb ik dat verkeerd begrepen? Die situatie waar Jesaja 52 zich op richt, zijn velen uit Israël weggevoerd in ballingschap. Weggevoerd als gevangenen, ver van huis, met alle ellende die ze hebben meegemaakt. Voelen de gelovigen in Sion zich verlaten. Ze voelen zich door de Heere hun God verlaten. En dat maakt het geestelijk erg donker. Ze zijn ook bang. Dat blijkt in Jesaja 51, vers 12 en 13. En dat is een aanklacht van de Heer. Dat ze zo bang zijn. Bang voor wat mensen doen. Ze vergeten de macht van de Heer. Ze zijn voortdurend de hele dag zo angstig. Zo is het daar gesteld met dat volk van God. In het geestelijk leven zijn ze terneergeslagen. Er is weinig hoop. Ze zijn vooral bezorgd. Heel bezorgd. Hun onderdrukkers zijn sterk en machtig. De Heer is vertorend. Hij straft hen om hun zonde. Wat kun je dan verwachten? Bezorgd. Moedeloos, bevreesd. Ja, we zouden dat in onze samenleving ook kunnen worden. Is dat niet de stemming die het oproept? Al die protesten, alle ontevredenheid, zorgen over het klimaat, wat staat ons te wachten, tekorten in de zorg, geen respect voor de politie, er zijn zoveel dingen te noemen, wat voor toekomst ligt er voor ons, maakt het ons bezorgd, maakt het je bang? De toestand van de kerk in Nederland. Generaties die vervreemd raken van het evangelie. Verdeeldheid tussen christenen. Ontwikkelingen die ons moedeloos zouden kunnen maken. Je ziet als het ware puinhopen. Je voelt je misschien verlaten. Zo was het. Waar de profeet nu tot toe spreekt. Een moedeloos volk. Dat is het eerste punt. Dat is achtergrond. Ten tweede, opgetogen wachtposten. Want de profeet die pleit voor een heel andere stemming. Niet zo angstig en niet zo bezorgd. In deze hoofdstukken spreekt hij in het bijzonder tot de mensen die de Heere zoeken. Die tot inkeer zijn gekomen. Die ondanks hun moedeloosheid toch wel uitzien naar genade. En de profeet die mag hen bemoedigen. Hij bemoedigt hen dat de Heere zal komen met zijn heil. Er komt verandering. Hij neemt zijn toorn weg en hij zal zijn volk weer vrede geven. De Heere zal Sion herbouwen uit het stof. Waarom? In vers 5 vraagt de Heer het zich af. Wat staat mij te doen? Ze hebben zijn volk weggevoerd. Ze hebben het zwaar onderdrukt. Het zucht eronder, het lijdt. Dagelijks wordt Gods heilige naam gelasterd. Wat is dat voor een God die zijn volk niet bevrijdt, maar zo laat lijden? Dat kan God niet laten voortduren. Ze zullen weten wie hij is. Ze zullen weten dat hij God is. Dat hij zijn woord waar maakt. En de Heere die zal zijn macht laten zien. En zijn volk zal weten dat hij hen helpt. Dat hij zorgt voor zijn eigen eer. Zal dat echt gebeuren? Kijk nog eens even naar die puinhopen van Jeruzalem. Of kijk naar dat machtige wereldrijk. Eerst was het Assyrië, later was het Babel. Komt het echt weer goed? Zal de Heere zijn volk genadig zijn? Is hij bij machte zijn Sion in eer te herstellen? Ja. Ja, dat gaat echt gebeuren. En Jesaja maakt dat duidelijk. Dat staat zo vast. Dat is zo zeker. Sta maar op. Trek uw mooiste kleren aan. Maak uw boeien los. Luister, zegt de profeet. Want de boodschappers hebben goed nieuws. Er zal vrede zijn. Ze zullen komen en vertellen, de Heere regeert en iedereen die zal het zien. U ziet het nu nog niet. Moet nog gebeuren. Maar zo zeker is het. Maak u er maar voor klaar. Laat uw juichkreten horen. Wees blij. Prijs de Heer. En vertel het door. In de vaste overtuiging. Dat zijn koninkrijk komt. Dit juichen. Dat is dus een blijk van geloof. Geloof als vertrouwen. Vertrouwen in God als een voorwaarachtig houden. Alles wat hij heeft beloofd. Je hebt het nog niet in handen. Je ziet het zelfs nog niet. Maar je houdt je vast aan zijn woord. En je kunt je er vooraf al in verheugen. En dat geloof, dat wil de Heere God nu zien. Bij u en bij mij. Dat vaste vertrouwen in zijn belofte. zeker te weten, Hij is mijn hulp, Hij is mijn heil. Ik mag leven niet met angst, ik mag leven met hoop. Omdat de Heer zijn belofte gaat vervullen. Eigenlijk zoals het volk rond de stad Jericho liep. Ze hadden 6 dagen al een ronde gemaakt. Op de 7e dag werd op de bazuin geblazen. En dan moesten ze juichen voordat de muur instort. Moesten ze al beginnen met juichen. In het geloof moesten ze de overwinningskreet laten horen. Want de Heere die gaf hen die stad. En ze geloofden dat. Toen die dikke muur er nog stond. En het gebeurde ook. En dat is nu geloof, gemeente. U die de Heere van harte zoekt. U die God nodig hebt. U die verlangt hem te eren. Maar u kunt zich misschien nog zo onverlost voelen. Dat je er weinig van ziet. Dat je soms denkt, wat is er nou veranderd? Of dat u geestelijke dodigheid ervaart. Er kunnen allerlei bezwaren zijn. Bij de een is het een puinhoop in zijn leven. De ander vreest meer de mensen dan God. En u kunt het toch niet zomaar aannemen. Er moet toch iets veranderen. Vergeet niet, gemeente, wat de Heer God wil zien, dat is geloof. En dat werkt Hij ook zelf. Hij roept u tot geloof. Geloof in zijn genade. Geloof dat Hij het zal doen, dat Hij zijn heil zal schenken. Geloof het vooruit. Daarmee wordt Hij verheerlijk. Zijn vertrouwen op zijn woord. En zo alleen zullen we er ook in delen. Door het geloof. En daar werkt de Heer nu aan. Ook hier met zijn woord. Hij laat zijn heil verkondigen. Hij laat de vrede boodschappen. En zo roept hij tot geloof. Zo wekt hij het als uit de dood. Hoor. Stem. Zo begint onze tekst. Stem. Hoort u het, mijn volk, Jeruzalem? Luister eens. Stem. Een geluid. Het zijn de wachters. Het zijn de mensen die op de uitkijk staan. Het is hun taak om te waarschuwen zodra ze iets aanzien komen. Ja, de stad die ligt nog verlaten en in puin. Maar de wachters, die zien het al. En ze beginnen te roepen en er klinkt gejuich. En samen jubelen ze het uit. Hij komt. Hij komt. De Heere, onze God, Hij komt zijn volk verlossen. Sion, uw God is koning. De wachtposten. Mensen die het als eersten zien. Waren zij er toen Gods Zoon naar de aarde kwam? Waren er als het ware van die wachtposten? Jazeker. Denk aan Maria en haar lofzang. Ze verhief haar stem en ze maakte de Heere groot. Denk aan Zacharias, de priester. Hij zag dat God een horen van zaligheid heeft opgericht. Nog voordat Jezus was geboren. Hij zag het en zong ervan. En de engelen die stonden klaar om het te verkondigen. De grote blijdschap voor heel het volk. En de herders die gingen snel kijken. En ze vonden Maria en het kind in de kribbe. En ze vertelden het overal. Terwijl ze God loofden. En prijsden. Je zou kunnen zeggen dat dat waren nou allemaal van die wachters. Zij zien het. Dat de Heere tot zijn volk komt. Simeon zei, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Een licht om uw volk Israël te verheerlijken. Het gaf hen vrede. Jongens en meisjes, waarom konden al die mensen zo blij zijn? Maria, Zacharias, de herders, Simeon, zongen lofliederen voor God. De Heer Jezus was nog maar net geboren, of soms al voor die tijd. Hij heeft nog niets gedaan, hij heeft nog niemand genezen, hij heeft nog niet aan het kruis voor de zonde betaald. Hij is nog niet opgestaan toen. Maar die mensen die geloofden in hem. Ze geloofden. Hij zal het zeker doen. En dat is geloven. Ook al is er nu nog veel verdriet. Ook is er nog veel zonde. Maar ik weet. De Heer Jezus. Die maakt het eens. Allemaal goed. Die wachters van Sion, die verheffen hun stem. Anna. Anna is ook echt zo'n wachter. Een profetes op hoge leeftijd, nog altijd in de tempel. En daar diende zij God dag en nacht. En wanneer ze dan het kind, Jezus, heeft gezien, dat is de Heere. En hij komt naar zijn volk. Dan beleidt ze hem. Ze getuigt ervan. Ze was altijd in de tempel. Ze was waakzaam. En toen ze de Heere had gezien, vertelde ze het door. En anderen in Jeruzalem. Iedereen die het wilde horen. Dat de Verlosser komt. Ja, dat klinkt. Ondanks haar oude stem. Ongetwijfeld. Als een juichtoon. Nu gaat het gebeuren. God gaat zijn volk verlossen. Hij is koning. Hij komt met vrede. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. We komen bij het laatste punt. We zagen een moedeloos volk. We horen opgetogen wachtposten. Een dringend appel. Want dan blijkt er echter wel een probleem te zijn. Velen doen er niet aan mee. Die wachters, die laten hun stem horen, ze juichen. En de meesten, die ik net noemde, in de tijd dat Jezus geboren werd, de meesten die vinden het interessant. Ze verwonderen zich. Alleen meer doet het niet. Denk maar aan die wijzen uit het oosten. Ze kwamen dat nieuws over de koning brengen in Jeruzalem. En de schriftgeleerden die wisten wel dat het in Bethlehem moest zijn. Maar ze werden er niet blij van. Ze trokken niet hun mooiste kleren aan. Om voor een koning in aanbidding neer te vallen. En wat dacht u van de inwoners van Jeruzalem? De herders die vertelden overal dat nieuws. En de mensen verwonderden zich. Maar daar bleef het toch wel bij. De meester die wilde het eerst eens even aanzien. Ze braken niet uit in gejubel voor de koning der Joden. Het aangrijpendst wordt dat wat later duidelijk. Bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Veel discipelen, veel getuigen, die liepen met hem op en ze brengen hem koninklijke eer. Ze jubelen, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. En daar komt de Heren tot zijn Sion. Maar de inwoners van Jeruzalem, die zeiden, wie is dat? Een profeet uit Nazareth? Ze geloofden niet. Ze verwierpen hem. Ze hebben hem gedood aan het kruis. Er was geen geloof in hem. En dat maakt hen ongehoorzaam. Met hun ongeloof stoten ze hun zaligheid af. Door het ongeloof.
blijft de mens erbuiten. Buiten het heil. Daar ligt de schuld van de verlorenheid. In het ongeloof. De getuigen, ze roepen het u toe. De Heere, hij komt. Hij komt met vrede, hij komt met verlossing. De Heere, hij is gekomen in Christus. En dat vraagt geloof. Geloof in die verlossing. Dat u zijn woord vertrouwt. Dat u heel uw toekomst in zijn handen legt. Er komen boodschappers, zegt Jesaja in vers 7, die vrede laten horen. Die zeggen, uw God is koning. Het is het goede nieuws van het evangelie. Jezus Christus, hij brengt vrede. Hij verzoent God en mens door zijn bloed. Hij betaalt voor je schuld. Hij maakt je rein voor God. En dat goede nieuws gaat door heel de wereld. Jezus Christus is koning. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij zal recht spreken. Hij beschermt zijn kerk. Christus bouwt zijn kerk op onder alle volken. Er komen zondaren tot bekering. Harten raken vervuld met de liefde van Christus. Het goede nieuws gaat door heel de wereld. Luistert u naar de beloften van het evangelie. Door het geloof in Christus. Door het geloof aan die belofte. Word je aangenomen tot zijn kind. Zo zult u mogen leven onder zijn vaderlijke zorg. Dan mag u weten dat hij in al uw noden voorziet. Hij zal u vernieuwen met zijn Heilige Geest. Uw hart vernieuwen. Dat de wet in het binnenste staat geschreven, dat je naar Gods wil begint te leven, zouden wij dan niet ontwaken? Zouden we ons niet sterken in de Heere, ons kleden met vreugde en met heiligheid? De boeien van de slavernij. Losmaken. De Heere. Hij komt. Die belofte die staat. Die is vast en zeker in Christus. Hij is nog niet ten volle vervuld. De Heere komt ook nog in heerlijkheid. En dan maakt hij alles nieuw. Dan is er geen rouw meer en geen ziekte. Dan is er geen dood meer en geen duivel. Daar komt ook geen onreine of leugenaar binnen. Die belofte van vers 1. Dat er geen onreine meer zal zijn in Jeruzalem. Dat klinkt opnieuw in Openbaring 21. In het nieuwe Jeruzalem is geen plaats voor de zonde. Ook niet voor de zondaar die zich niet wil bekeren. De onreine die het bloed van Christus heeft veracht. Daar is geen plaats voor. De Heere komt. Alle einden van de aarde zullen zijn macht zien. En daar regeert hij. Van zee tot zee met zijn vrede. God zelf woont bij de mensen in Sion. Daar komt zijn kinderen voor altijd thuis. Hoor die stem. Wachters. Verheffen hun stem. Het zijn mensen die ervan getuigen. Ze hebben het gezien, zo dichtbij waren ze, met hun ogen, Maria en de herders, Simeon en Anna, de apostelen die Christus zijn gevolgd. Ze hebben Jezus gezien, ook na zijn opstanding. Zij allen juichen van het heil. Ze roemen in Christus. Ook nu zijn de gelovigen die hun stem verheffen, mensen voor wie het waar is. Die getroost zijn door het evangelie. En de profeet, die laat een dringend appel horen. Doe mee. Leef door datzelfde geloof. Ontwaak. Sta op. Bekleed u met Gods genade. Breek uit in gejubel. Juich voor de Heer. Het is niet zien. Toch geloven. Jeruzalem was nog een puinhoop. Zo kun je nu de ellende van het leven zien.
ellende van deze wereld. We zien hoe Gods oordeel rust op de wereld. Of je voelt de nood van je hart. Dat hoeven we niet te ontkennen. Integendeel, de christen die zal de zonde haten. Dat zit je dwars. Je zoekt vergeving en vernieuwing. Maar die goede boodschap klinkt. De Heere komt. Hij brengt vrede. Hij is koning. Hij zal je leiden op zijn wegen. En daarom mag u zich in hem verheugen. Daarom kunnen wij zingen van zijn grote daden. Word zelf ook een getuige. Een getuige van de hoop. Zodat moedelozen weten dat hij u troost. Zodat wie verslagen neerligt ook zal opstaan. Het heil komt van God, helemaal. Verwacht dat ook van hem. Het heil komt in Christus naar u toe. Vertrouw op zijn genade, want wie in hem gelooft, zal hem zien. Uw ogen zullen de koning zien. Hij overwint. Hij geeft vrede. Hij verheugt het hart van allen die hem lief hebben. Amen. Zingen van Psalm 97, de versen 5 en 7. Gans Sion was verheugd en juicht, o Heer van vreugd. En vers 7, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Psalm 97, vers 5 en 7. Laten we samen danken en bidden.
trouwe God. U brengen wij de dank voor de beloften van uw woord. Het heil dat u laat verkondigen. Prijs nu vanwege dat koninkrijk dat is aangebroken toen de Heer Jezus kwam en sprak. Zijn leven gaf. En de dood overwon. Komt daar alle lof voor toe. We mogen uitzien naar de volle vervulling ervan. Van uw toekomst. Wij bidden van u. Leer ons om op uw woord te vertrouwen. Ons heil in Christus te zoeken, te vinden. Opdat we ons mogen verheugen in hem. Heere, wilt u het geloof sterken. Geven dat we van die wachters zijn, die uitzien. Maar ook die er blij van zingen. Dat u komt. En van wat u hebt gedaan en zult doen. Wij bidden u dat u zelf dan ook dat zegent. Dat mensen bemoedigd worden. In hun verdriet en zorg. Dat we ook in deze samenleving mensen zijn die hoop mogen hebben. Te midden van alle sombere verhalen. Dat we weten dat u die God bent. Die regeert. En die uw koninkrijk doet komen. We bidden om uw zegen. Ook om de verbreiding van die boodschap. Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die vrede verkondigt. Die het goede laat horen. En dat gebeurt in deze wereld. Het evangelie wordt gebracht bij de mensen. Onder vele volken. Wij bidden dat u zelf, allen die daartoe geroepen zijn en in bezig zijn, dat u hen zegent en erbij bent. Dat bidden wij ook voor Peter en Riek en Gerlinde, die hun werk in Centraal-Azië doen. Zendingswerkers die we op de zendingsavond hebben ontmoet, hun werk mogen steunen. Wilt u hen helpen geven dat ze goede contacten mogen leggen. Dat de samenwerking met de christenen in dat land ook goed zal zijn. En zo getuigen van u zullen zijn. Opdat ook anderen die wachters zullen horen. Die getuigen van de hoop. U bidden wij dat ook voor de verbreiding van uw woord in onze eigen omgeving. Maak ons zelf vol met uw Heilige Geest. We leven uit uw liefde, dat we het goede zullen doen en zullen spreken, onder elkaar en naar buiten. Maak ons zo tot een licht in deze wereld, Heer. We kunnen dat niet zelf maken. We mogen het van u verwachten. Ook wanneer zo voor deze kerstdagen de echo wordt verspreid in de dorpen, zegen dat. Geef dat het blad ook een middel mag zijn om mensen te wijzen op de betekenis van het kerstfeest. Dat mensen ook zullen zoeken naar de betekenis voor henzelf, voor hun eigen hart en leven. Daarvoor ook de mensen weten te vinden, de gemeente weten te vinden, uw woord weten te vinden. Wij bidden zo dat u ons ook daarin verblijdt met uw Heilige Geest. Dat er mensen tot geloof komen. En dat u in hun leven werkt. We danken u dat u dat ook steeds weer doet. Geef ons er oog voor. Het leven van jongeren en van ouderen. Van mensen binnen en buiten de gemeente. U brengen we daarvoor dank en eer. Heere, wees met de zieken. Wilt u hen ondersteunen met uw goedheid. Degenen die ernstig ziek zijn. Mensen die langdurig te kamp hebben met gezondheidsproblemen, ondersteunen, zegen alle middelen. U bidden voor mevrouw de Weert Colijn, die in het slot woont, nu haar krachten zo afnemen. Gedenk haar. Wees met uw vrede en met de genade van Christus haar nabij. Wees met haar kinderen, haar familie die om haar heen staan. Sterk hen ook. Heere, zo bidden wij dat u onze goede voorbereiding geeft op het kerstfeest. En dat denken we in het bijzonder ook aan kinderen die ook kerstvieringen voorbereiden op school of op de zondagsschool. Zegen hen daarin, zodat de geboorte van Christus weer met vreugde gevierd kan worden. Maar ook zijn waarde, zijn kracht, zijn genade steeds meer duidelijk wordt voor ons hart en leven. Zo leggen we het voor u neer. Hoor ons gebed dat we tot u opzenden in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 68, de versen 2 en 8. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. En vers 8, dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion terg. Psalm 68, vers 2 en 8. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.